onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 27, het derde en het zevende vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Dat is het derde vers en ook het zevende vers van Psalm 27. Wij willen luisteren naar de lezing van de wet van de Heere, gemeente. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht? Schoon, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere en het Lijdensevangelie. Komt deze morgen tot ons uit Johannes 18, de versen 1 tot en met 9. Schriftlezing is dus Johannes 18, vers 1 tot en met 9. En dat wordt gelezen na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 19, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Wij lezen dus Johannes 18. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebben de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wien zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen: ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom: wien zoekt gij? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Tot zover de lezing van het woord van de Heere, gemeente. In deze dienst van woord en sacrament op deze Lijdenszondag willen wij samen nadenken over de beide laatste versen die gelezen zijn. Dat is Johannes 18, vers 8 en 9. Daar lezen we: Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Of zoals we ook mogen lezen: dat ik ben. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Willen we samen bidden om de zegen van de Heere over deze dienst, en heel in het bijzonder over de bediening van woord en sacrament. In de voorbeden willen we bijzonder stilstaan bij het feit dat de moeder van onze kosteres Nel Heemskerk Noord is afgelopen donderdag overleden en zal in het begin van de volgende week worden begraven. Wij willen samen bidden. Wij zijn samengekomen, Heren, in een hele bijzondere dienst. Elke dienst is bijzonder, want in iedere dienst des woords en der gebeden wordt uw woord verkondigd, en dat is eigenlijk een heel groot wonder. Dat u zich vanwege onze zonden niet in zwijgen hult, maar dat u de sprekende God bent, die in uw woord de volle raad van u tot verlossing hebt laten optekenen en die dat woord nog altijd laat verkondigen. We danken u daarvoor, Heren, dat het woord bediend mag worden. Al gebeurt dat door een zondig mens en in gebrekkige woorden, het is toch uw woord. Laat het zo ook mogen zijn deze morgen, en laat het woord zo ook ontvangen en gehoord mogen worden als uw woord. Maar toch is het een bijzondere dienst in die zin dat deze morgen niet alleen uw woord bediend wordt, maar ook het heilig sacrament, het zichtbare teken van uw trouw, het teken van de dood en de opstanding van de Heere Jezus Christus, mag worden bediend. Geef u de goede geestelijke gestalte, ootmoedig, nederig en klein in onszelf, dat we de heilige tekenen van brood en wijn mogen zien en ook mogen ontvangen. En wil u zegen geven over uw woord, maar ook over het eten en het drinken aan de tafel des Heren. Het is zo belangrijk, Heren, dat u door uw geest het woord en de tekenen van brood en wijn zelf zegent. Want zonder u, zeggen de schriften, kunnen wij niets. Kunnen we niet luisteren en kunnen we niet preken. Kunnen we geen avondmaal vieren en kunnen we geen avondmaal bedienen. Kunnen we geen zegen wegdragen zonder u niets. Laat dat ook vanmorgen beleefd worden, opdat we niets buiten u zoeken en opdat we alles in u zoeken en vinden. Wees u met ons wanneer we luisteren, wanneer we spreken. Geef uw zegen daarover. Wil u met ons zijn in allerlei levensomstandigheden? Ze zijn u volmaakt bekend. U kent de pijn en verdriet van het eenzaam zijn wanneer we een pijnlijk verlies hebben geleden. onze man of onze vrouw aan de dood moesten afstaan, een kind ten graven moesten dragen, vader of een moeder. U weet hoe oude wonden soms weer open kunnen gaan. Laat de kracht van uw troostende woord dan bijzonder bij ons zijn. Dat bidden we heel en bijzonder voor de familie van onze kosteres, waar de moeder afgelopen donderdag is overleden en aan het begin van de volgende week zal de familie rondom het geopende graf staan. Heere, ga u met hen mee. En laten ze mogen ervaren dat het verlies groot is, maar dat toch uw genade meer is. Dat is ook genade. Want vanuit onszelf zijn er momenten in ons leven dat we in ons verdriet zouden omkomen. Maar laat uw genade de overhand hebben. Zegen u allen, heren, die door dit verlies zijn getroffen. En wil u hen bijzonder nabij zijn. Denk u aan allen die ziek zijn. U weet wie dat zijn en of het zomaar een moment van ziekte is of heel langdurig. U weet ook dat sommigen onder ons, ook die niet meer met ons naar de kerk kunnen komen, door het ouder worden, heel nadrukkelijk ervaren moeten dat de afbraak van de krachten van lichaam en geest zich door gaat zetten. U weet ook hoe moeilijk dat is. Wil u hen bijzonder nabij zijn. En leer hen in nood en smart, zoals de psalm dat zegt, tot u verheffen het angstig hart. Wees u met allen die op andere manieren moeite en zorgen kennen. Er kunnen dingen zijn die bekend zijn, die iedereen weet. Maar er zullen ook dingen zijn die niemand weet. Dat wij een verborgen kruis dragen. Heere, dat kan zwaar zijn. Juist ook omdat we het in stilte dragen. Omdat we er met niemand over willen spreken. Of misschien wel met niemand over kunnen spreken. Wees u ons dan bijzonder nabij. En geef kracht en hulp. Ook als we dat misschien niet of niet meer verwachten. Juist dan ook. Denk u aan ons wanneer er geen bijzondere moeite en zorgen zijn. Wanneer er alleen maar redenen zijn om uw naam dankend te erkennen. Geef dat we de zegeningen niet klein mogen achten. En u de gever van alle goed ook niet mogen vergeten. Maar maak ons onder de zegeningen klein opdat we u de dank en de lof en de eer en de aanbidding brengen. En laat ook in deze dienst dat mogen blijken. Avondmaal vieren, dat is een zaak van ootmoed, van kleinheid, van afhankelijkheid. Maar naar het oude woord wat voor avondmaal in de schriften gebruikt wordt, is het ook een zaak van dankzegging. Van lofverheffing. Van het erkennen van uw zegeningen. Voor het grote werk van de Heere Jezus Christus. En zeker als we in dit moment en ook in de middagdienst bij zijn lijden en sterven stilgezet worden. Mogen we uw naam, Heere Jezus Christus, verheffen. Omdat u de prijs hebt betaald. En omdat u het gezegd hebt en het ook bijzonder in deze geschiedenis laat zien. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Geef dat wanneer dit woord bediend mag worden in de prediking. En er ook over gemediteerd mag worden in de korte toespraken aan de tafel, dat het woord open mag gaan en dat wij uit dit woord vermaand en vertroost mogen worden, onszelf zien in onze zonde, eerlijk worden voor het eerst of opnieuw, maar ook op u zien en tot u de toevlucht leren nemen. Geef dat aan allen die aan mogen komen aan de tafel van u, Heere. En als er redenen zijn waarom wij niet aankomen, en die weet u kent ons hart, geef dan dat we dat niet als iets vanzelfsprekends beschouwen. Maar dat dat geestelijk toch ook gebed geeft aan de troon van uw genade. Worstel en strijd om dat heil te vinden wat bij u alleen te vinden is. Zegen ons zo samen in deze dienst. We bidden dat niet omdat wij dat waard zijn. Of omdat wij dat verdienen. Maar we smeken het uit genade om Jezus wil. Amen. We willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 22, de versen 2, 3 en 12. Ik herken nochtans gij zijt heilig, Heere. En hebt uw huis de zetel uwer eer bij Israël. waar uw lof klinkt, keer op keer in gunst doen bouwen. Dat is het tweede, ook het derde en het twaalfde vers van Psalm 22. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 45 het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Eerste vers van Psalm 45. En dan zullen ook de collecte plaatsvinden, de dienst der offeranden. En de bestemming van de collecte is als volgt. Eerste collecte voor de kerk, tweede collecte algemene christelijke doeleinden, derde rente en aflossing. En de vierde bij de uitgang hangende busjes die deze dag bestemd zijn voor de avondmaalscollecte. Geliefde gemeente, wij zijn vanmorgen getuigen van het begin van het grote lijden van de Heere Jezus Christus. Nee, dat betekent niet dat het lijden alleen maar plaatsvond aan het einde van zijn leven. Onze belijdenis zegt het op grond van de schriften dat hij de hele tijd, de ganse tijd van zijn leven geleden heeft. Dat moeten we nooit vergeten. Leven was voor de Heere Jezus lijden, omdat hij zonderloos was. En bij iedere ademhaling als het ware de walm van de zonde inademde. Wij zijn aan de zonde gewend. We weten niet beter. Soms hebben we last van. En ik hoop dat u er last van hebt. En toch, een mens is een zondaar. Of die het weet of niet. Hij is er erg genoeg aan gewend. De Heere Jezus heeft er nooit aan kunnen wennen. Hij was de gegevene van de Vader. Het Heilige, zegt het evangelie naar Lucas. De Heilige. Die geen zonde gekend of ooit zonde gedaan heeft, zegt de apostel Petrus. Wel, hij heeft geleden daaronder, opgevoed te worden door een zondige vader en een zondige moeder. Omringd te zijn door zondige mensen, zelfs zijn liefste discipelen. Maar dat lijden wat heel zijn leven doortrokken heeft, krijgt zijn diepte en zijn toespitsing de laatste dagen. We noemen dat met de kerk van de eeuwen het grote lijden. En dat begint als zij de beek Kidron overgaat. Het zou me niet verbazen als er onder ons velen zijn die wel eens in Israël en Jeruzalem geweest zijn en weten hoe het eruit ziet. Het is niet zo veel veranderd vergeleken bij toen. Als je de stad Jeruzalem uitgaat in de richting van de Olijfberg, ga je even iets naar beneden door het dal van de Kidron en dan omhoog de Olijfberg op. En daar ergens op de helling van de Olijfberg ligt de hof van Gethsemane. Daar ging de Heere Jezus naartoe, samen met zijn discipelen. Alleen Judas is er nu niet meer bij. 12 mensen. En als ze dan in de hof komen, zoals het zo vaak gebeurde, dat de Heere Jezus daarheen ging, om zich uit het rumoer van de grote stad terug te trekken, om samen met zijn discipelen te overleggen en hen ook onderwijs te geven over het koninkrijk van God, samen te bidden. Zo ook nu, de Heere Jezus gaat om te bidden. En hij laat de meeste van zijn discipelen bij de ingang van de hof achter en gaat met de 3 vertrouwelingen, met Petrus, Jacobus en Johannes, verder de hof in. Wat er dan gebeurt, wordt ons in de andere evangeliën duidelijker en uitvoeriger beschreven dan hier bij Johannes. De Heer Jezus worstelt in het gebed. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En terwijl hij gevraagd heeft of zijn discipelen met hem zullen waken in de gebeden, vallen ze in slaap. En dan is het tijd. Tijd voor het lijden. Hij ziet in de verte uit de poort van Jeruzalem een bende aankomen. Krijgsknechten worden ze genoemd in onze Statenbijbel. Soldaten. Dat zijn Romeinse soldaten die behoorden bij de tempelpolitie, die de orde moesten handhaven, zeker tijdens de grote feesten. Er zijn ook knechten bij van de hoge priester en van de andere priesteradel in Jeruzalem. Ze zijn gewapend met zwaarden en met stokken. Dat was de gewone uitrusting die ze hadden wanneer ze een opstandeling, een moordenaar of een dief gingen arresteren. Zo trekken ze door het dal van de beek Kidron omhoog in de richting van de hof van Gethsemane. En ze komen aan. En dan komt de Heere Jezus naar voren, van achter de bomen van de hof, en hij zegt, wie zoekt ge? Kennelijk herkennen ze hem niet. Jezus van Nazareth. En dan gebeurt er iets opmerkelijks, gemeente. Dan staat er dat die mensen die dus bij de Heere Jezus komen en die dat antwoord van de Heere Jezus horen, ik ben het, dat ze achterover stappen en zelfs achterover vallen. Hoe komt dat? Nou, bijbelkritische geleerden die zich met deze geschiedenis hebben bezig gehouden, die hebben allerlei mooie verklaringen gevonden, maar dan mag u mooi wel tussen aanhalingstekens zeggen. Die zeggen, ja, de Heere Jezus kwam plotseling achter die bomen vandaan. Ze schrokken ervan. Dat is natuurlijk onzin. Want hoe kan dat nou? Als hij eerst gevraagd heeft, wie zoekt ge? En dat hij dan vervolgens weer van achter die bomen vandaan kwam. Nee, er is iets anders. Ik heb het al aangeduid toen ik de tekst las. Als de Heere Jezus zegt, ik ben het, dan staat er letterlijk in de grondtekst. Niet ik ben het. Als u een mooie en een goede uitgave van de Statenbijbel hebt, staat het woordje het ook schuin gedrukt. Dat betekent, eigenlijk staat dat niet in de grondtekst. Maar er staat, ik ben. En wat mij betreft mag u dat met allemaal hoofdletters schrijven. Ik ben. Waar herinnert u dat aan? Dat herinnert u aan de grote naam van de eeuwige God, zoals hij zich aan Mozes heeft geopenbaard in de brandende braambos. Jehovah, Yahweh, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Die naam spreekt de Heere Jezus Christus hier uit. Hij laat even iets zien in het donker van de hof van Gethsemane wie hij is. Hij is de Zoon van God, hij is God zelf, hij is Yahweh, Jehovah, de Zoon van de Vader. En bij die heerlijkheids- en majesteitsopenbaring, want daar gaat het hier over, vallen die soldaten en de dienaren van de overpriester steil achterover, in het stof. En dan moet u u even voorstellen dat u niet weet hoe de geschiedenis verder ging. Dat zou je denken. Dat zou u denken. Ze krabbelen overeind en ze werpen zich in het stof voor hem in aanbidding, toch? Zou u dat doen? Zou jij dat doen? Zou ik dat doen? In elk geval, dat gebeurt in de hof niet. Ze krabbelen overeind en de fakkels en de zwaarden die uit hun handen gevallen zijn toen ze achterover vielen, ze rapen ze weer op. En ze komen met hun zwaarden en hun fakkels, hun arrestatiemateriaal, mag ik het zo noemen, toch weer op de Heere Jezus aan. De heerlijkheid van Christus gezien. Ik ben. En toch met de wapenen van verzet en met de fakkels van je kunstlicht overeind blijven staan. Wat is dat erg, hè? Je ziet wat de zonde en de eigenzinnigheid en de eigen gerechtigheid, wat dat eigenlijk doet met de mens. Hij valt achterover, maar hij valt niet voorover. Tenzij je iets ziet van de heerlijkheid en de majesteit en, mag ik die oude uitdrukking gebruiken, de dierbaarheid van de Heere Jezus Christus. Dan val je voorover. Als de Heere Jezus dat zegt, ik ben, dan staan ze dus weer op. En hij stelt die oude vraag die hij zojuist gesteld heeft weer opnieuw. Wien zoekt ge? Jezus de Nazarener, klinkt het wat ongeduldig, dat weet je toch? Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Gemeente, dat is een geweldig evangelie. Want de Heere Jezus biedt hier zichzelf aan om gearresteerd te worden. Hij zegt, indien ge dan mij zoekt, ik ben het. Bind mij, neem mij mee naar Annas, naar Caiaphas, naar Pilatus, naar Herodes. Laat mij gekruisigd worden, maar laat deze, en in gedachten zien we de discipelen, met name de drie, achter de Heere Jezus staan en laat deze heen gaan. Dat is daarom evangelie. Omdat we het zo prachtig lezen in ons oude avondmaalsformulier. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. De Heere Jezus biedt zich aan. Hij zegt, laat mij gearresteerd worden. Laat mij gekruisigd worden. Laat mij de vloek dood op Golgotha sterven. Maar dan mogen deze heen gaan. Raak hen niet aan. Ze gaan vrij uit. Nee, dat heeft niet alleen betekenis, heel letterlijk, dat die mannen met die zwaarden en die stokken zich niet vergrijpen mogen aan de discipelen, aan Petrus en aan Johannes en aan Jacobus en aan de anderen. Want we moeten nooit vergeten, gemeente, als we het Lijdensevangelie lezen, misschien hebt u het daarover met uw kinderen wel eens aan tafel, hoop ik, dat het Lijdensevangelie niet alleen maar een verhaal is of een vertelling is van iets wat werkelijk gebeurd is, dat ook natuurlijk. Maar achter het Lijdensevangelie ziet u God. Jezus is overgeleverd aan de vijanden om gekruisigd te worden. Petrus zegt het in zijn grote toespraak op de Pinksterdag, naar de bepaalde raad en voorkennis van God. God levert Jezus over. En Christus staat voor God. Professor Wisse heeft vele, vele jaren geleden in zijn boeken over het lijden van de Heere Jezus het zo gezegd. Heel de lijdensweg van de Heere Jezus Christus is op God georiënteerd. Daar kun je niet zinnig en bijbels en geestelijk over spreken, zonder daarbij te betrekken dat het God is die Jezus overgeeft. En als de Heer Jezus zegt, indien ge dan mij zoekt, zegt hij het niet alleen tegen die mannen die daar komen in de hof, zegt hij het ook tegen God. Vader, indien ge mij zoekt, indien ik lijden moet en sterven moet, indien de beker niet voorbij kan gaan, laat deze heen gaan. Vader, achter mijn bloed zijn ze toch veilig? Zijn ze toch behouden? Laat ze heen gaan, Vader. Laat ze vrij uitgaan. Voelt u het? En dan moet u één ding niet vergeten vanmorgen. Dan is dat woord laat hen heen gaan, dat kun je in onze Nederlandse taal op allerlei manieren lezen. Dat kun je lezen als een heel beleefd verzoek, heel nederig verzoek. Laat ze alstublieft heen gaan, bijvoorbeeld. Maar zo staat het niet in de grondtekst. Het staat er als een bevel. Laat ze heen gaan. Ik zeg het met nadruk wat scherp. Het is een bevel. Vader, u kunt ze niet laten arresteren. U kunt hun de zonde niet toerekenen, want ik voor hen, God moet Petrus en Jacobus en Johannes en de discipelen, ja heel de kerk die Christus als het ware op zijn hart draagt. Hij moet ze vrijlaten, hij moet ze vergeven, hij moet ze genade bewijzen. En laat ik er meteen aan toevoegen, dat wil de Heere ook van harte. Als hij ziet op het lijden, op het sterven, op de bereidwilligheid van de Heere Jezus Christus. Vader, ik wil. Laat ze heen gaan. Wat een genade, gemeente, als je dat vanuit het woord mag weten. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Weet je wat dat betekent, heel persoonlijk? Ik hoop er straks in de toespraak aan de tafel nog iets meer van te zeggen. Dat betekent aan de ene kant dat je heel klein wordt, zoals Petrus wel heel klein mag worden. En Johannes. Heere, wat heeft het u gekost? Wat heeft u willen doen? En onthoud het. De jongeren ook in de gemeente. Nergens worden de zonden zo bitter voor iemand die de Heere kennen mag, als wanneer hij ze ontdekt in het licht van een gekruisigde Heere Jezus Christus. Heere, wat hebben mijn zonden u gekost? En als straks het brood gebroken wordt, teken van zijn verbroken lichaam, en de wijn wordt ingeschonken, teken van zijn vergoten bloed, dan mag dat er ook zijn. Het formulier zegt het, zoals dat stuk vorige week gelezen is, dat God de zonde niet ongestraft kon laten. En daarom heeft hij ze gestraft aan zijn lieve zoon. Ik voor u. Wat wordt je dan klein, gemeente? Maar tegelijkertijd, wat wordt dat ook een wonder. En als je een beetje ouder wordt, wordt dat een steeds groter wonder. Dat de Heere Jezus dat heeft willen doen. Een Engelse dichter uit de 18e eeuw zegt het zo. Betaling eist God niet twee keer. Eerst van de hand van mijn lijdende Heere. En dan opnieuw van mij. Een complete verzoening. Een volledige verzoening hebt gebewerkt. En daar mag ik, arme zondaar, in delen. Als God betaling eist van de hand van Christus, dan rekent hij het degene die achter Christus bloed mogen schuilen niet meer toe. Betaling eist God niet twee keer. Eerst van de hand van de lijdende Heere en dan nog een keer van mij. Zo is het niet. Gode zij dank. Mag u achter dat bloed schuilen? Dat is het erg. Als u op die vraag het antwoord schuldig moet blijven en zeggen, ja, dat weet ik niet. Of misschien wel diep in uw hart heel eerlijk moet zeggen, ik begrijp niet waar u het over hebt. Als dat zo is, dan komt het woord van morgen tot u met een geweldige klem en drang, zoek het leven in hem. In die grote koning die zijn leven gaf voor zondige mensen. Hij zegt het. Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt en ik zal u rust geven. Maar als u iets van dat heilige geloofswerk, zo noemde Luther het heilige geloofswerk mag kennen. Van het schuilen achter het bloed van de Heere Jezus, van het schuilen achter hem die het gezegd heeft, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ja, ook al blijft de strijd. En al zijn er misschien juist vanmorgen rondom de dis van het verbond nog vragen in uw hart, dan wordt u genodigd. Hij zegt het. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat vervuld zou worden, zo zegt het woord van onze tekst. Wat hij gezegd had uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Ja, opdat vervuld zou worden. Er zijn er vast velen onder ons die zo bijbelvast zijn dat ze zeggen, ja, meestal is dat een uitdrukking uit het Oude Testament. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken was door de profeet enzovoort. Hier staat opdat vervuld zou worden zijn eigen woorden. Welke woorden? Wanneer gesproken? Die heeft de Heere Jezus gesproken. Bladert u maar terug naar in het vorige hoofdstuk. Het hoofdstuk daarvoor. En de hoofdstukken 13, 14, 15, 16, 17 van het evangelie naar Johannes. Dat zijn de woorden en de gebeden die de Heere Jezus Christus gesproken heeft in de avondmaalzaal. Bij het avondmaal heeft hij het gezegd. In het hoge priesterlijke gebed. Dit, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Ze waren hem toevertrouwd door de Vader. Toevertrouwd voor wat? Allereerst gemeente, opdat hij voor hen lijden en sterven zou. Dat moet u niet allereerst denken van gegeven door de Vader. Dat betekent dat ze beschermd worden. Dat betekent dat hij ze voor zijn rekening neemt. Dat hoort er ook wel bij, maar het is allereerst, hij gaf zijn leven voor hen. Daarom zijn ze aan hem gegeven. En dat tekent het lijden en sterven van de Heere Jezus. Tijdens zijn lijden en sterven denkt hij aan Petrus, die hem verloochende. Denkt hij aan Johannes, die hem verlaten had. Denkt hij aan Maria van Magdala. Denkt hij aan zijn kerk. In oudere preken kun je vaak het beeld vinden dat de Heere Jezus lijdt en sterft als de grote, hoge priester. En die hoge priester, u weet dat wanneer u een beetje thuis bent in de schriften. Als hij zijn prachtige hoge priesterlijke kleding aan had, dan droeg hij op zijn borst de zogenaamde borstlap. 12 edelstenen waren daarin gehecht. En op elke edelsteen stond een naam. De namen van de 12 stammen van de Israëlieten. Ruben en Simeon en Levi enzovoort. Dat betekende dit, dat wanneer die hoge priester zijn werk deed in het heiligdom, dan droeg hij de namen van Israël op zijn hart. Nou, zo is het in heel erg diepe zin met de Heere Jezus. Hij draagt de namen van al zijn kinderen. Van Petrus en van Johannes en van Jacobus. En van al die anderen. Ook van zijn kinderen die vandaag aan het begin van de 21ste eeuw leven. Hij draagt de namen op zijn hart. Vader, u hebt ze aan mij gegeven. En nu draag ik ze door de zee van lijden en sterven heen. Ik betaal voor hen. Ik geef mijn lichaam voor hen. Ik stort mijn bloed voor hen. Ik voor hen. Daar zij anders de eeuwige dood zouden moeten sterven. En dan staat erbij, dat is het machtige woord, gemeente. En ik stip dat op dit moment alleen maar aan. Ik heb niemand verloren. Niemand verloren. Vast wel eens meegemaakt. Misschien was u nog heel jong dat je voor je moeder een boodschap moest doen. En je moeder had je precies de guldens, stuivers en de kwartjes gegeven. Misschien in een portemonnee. Misschien zo in je broekzak. Maar ja, onderweg. Je kwam die tegen en die tegen. En je speelde. En toen kwam je bij de slager of bij de bakker verloren. Waar is het? Zoeken. Je kon het niet vinden. Soms heel menselijk, die dingen gebeuren. En soms is het ontzaglijk lastig. Maar de Heer Jezus verliest nooit wat. Niet één. Het kan zo zijn dat je zelf denkt met de woorden van die oude psalm. Het pad verloren. Het spoor bijster geraakt. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. Zo kun je vanmorgen in de bank zitten en zeggen, zou ik wel avondmaal kunnen vieren. Heren, het is allemaal zo donker, zo dor. Weet je wat de enige grond is om avondmaal te vieren? De echte evangelische grond, zoals het woord erover spreekt, van degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Zelfs al bent u misschien het pad kwijtgeraakt voor een tijd. Dat is niet goed. En daar krijg je ook verdriet over. Want die dichter van Psalm 119 zingt dat bij wijze van spreken niet met droge ogen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het ronde. Maar de diepste grond is niet mijn geestelijke gesteldheid. Dan gaat het er niet buitenom. Maar is uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. En als je dwars door de strijd heen dan weer op hem mag zien, door het geloof, dan zeg je, ja Heere, mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen, van deze koning zingen, die het gezegd heeft, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Amen. Naar inleiding op de viering en de bediening van het heilige avondmaal, gemeente, lezen we het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier, zoals u dat vinden kunt in uw kerkboek. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken, eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen, dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn van God onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn van God het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd, tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbend gaf hun die, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult ge daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door de geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daar benevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen één brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën, druiven, samengeperst zijnde één wijn en drankvliet en zich ondereen vermengt, Alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn en zulks niet alleen met woorden maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenend en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgend als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemend onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemelen verwachten, waar hij ons sterfelijk lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons met zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij zingen nu, gemeente, ter inleiding op de bediening en viering van het heilig avondmaal uit Psalm 22, 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar en wat ik u beloofde in het heetsgevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen ten disgeleid. Wie God zoekt zal hem prijzen, zo leven uw hart door 's hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Dat is Psalm 22, het 13e vers. opdat wij dan met het waarachtige brood, hemelse brood, Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus onze voorspraak is, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilig brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Willen we samen bidden om Gods zegen over deze avondmaalsviering. Heren, wij worden door die diepe en prachtige oude woorden van het formulier opgeroepen om op u te zien. Hoe zal dat kunnen, heren, wanneer we aan onszelf zijn overgelaten? Dan zien we niet op, dan geloven, dan vertrouwen we niet. En daarom bidden we, schenk uw geloof om te geloven. Sterk uw geloof bij het zien van de tekenen. Doe ons op u zien en wil u geven dat we etend en drinkend, geestelijk, innerlijk, in het geloof, gespijzigd, verzadigd mogen worden met uw goedheid. Geef dat tijdens de bediening van het avondmaal aan deze tafel en de tafels die nog komen, alles op een goede, eerbiedige, heilige manier mag verlopen. En laten onze ogen op u gericht mogen zijn. We bidden dat om u, Heer Jezus Christus, die voor de zonde van al uw kinderen hebt willen lijden en willen sterven, en er niet één hebt verloren. Amen. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat totdat hij komt. Wanneer wij vanmorgen het Lijdensevangelie openen bij de arrestatie van de Heere Jezus in de hof van Gethsemane, staat daar eigenlijk boven geschreven, zoals in de preek al aangeduid werd, ik voor u. Dat is het grote geheim van wat wij in de leer van de kerk wel noemen de plaatsbekleding. Hij in onze plaats. Al voorzegt in het Oude Testament, onder andere in Jesaja 53, en zo duidelijk uitgelegd door de evangelisten en apostelen. En als we een moment daarbij stilstaan, hij in onze plaats, zijn lichaam verbroken, zijn bloed vergoten, dan zegt dat iets over de ernst van de zonde. Ook over het feit dat wij zelf voor onze eigen zonde niet kunnen betalen. We zingen het soms met de oude psalm 49. Hij kan de prijs voor de ziel dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Als je iets van je zonde leert zien in het licht van de schriften door het werk van de Heilige Geest, dan ga je daar bijvallen. Dan zeg je, Heere, ik kan mezelf niet redden. Maar bij u, in uw Zoon Jezus Christus, is redding. En dat trekt als een gouden draad door heel de lijdensgeschiedenis heen. Ik voor u. En laten we dan twee of drie dingen alleen maar aanstippen. Ik voor u. Hij worstelt in de hof van Gethsemane voor zijn discipelen, terwijl zij niet bidden. Slapen. Hij vergiet zijn bloed om de toorn van God te stillen die wij nooit stillen kunnen. Hij wordt van God verlaten, opdat wij nimmer meer, zegt ons oude formulier, van God verlaten zouden worden. En zo zouden we door kunnen gaan met lijnen te trekken. Ik voor u. Wat een genade. Als je daar vanuit het woord en vanuit de tekenen van brood en wijn die naar de schriften verbroken worden en vergoten worden, iets van verstaat, dan komt er liefde in je hart. Want dat is eigenlijk het geweldige teken van het nieuwe leven, niet? Dat er liefde komt in je hart. En dat je het gaat zeggen en gaat zingen, ook aan deze tafel. God heb ik lief. De Heere Jezus heb ik lief. De Heilige Geest heb ik lief. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. We willen dat samen zingen. Psalm 116, het eerste vers. Brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn lichaam verbroken is voor al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat tot zijn gedachtenis. Er was in de eerste gemeente die ik mocht dienen een oudere zuster die heel erg eenvoudig was. Ze had minder verstandelijke vermogens dan de meeste mensen. Had ook een leven wat niet gemakkelijk was. Ze zei vaak hetzelfde, maar een van de dingen die altijd weer terugkwam tijdens een gesprek, en ik heb er vele met haar gehad: dominee, ik ben altijd wakend en biddend. En dat was geen vroom praatje, dat was haar leven. Soms schaamde ik mezelf als ik bij haar was. Want zo wakend en biddend was en ben ik niet altijd. En ik denk dat de ervaring is van ieder die iets mag kennen van het oprechte geloof, dat je jezelf tegenvalt en de Heere tegenvalt. Zo was het ook bij de discipelen in de hof van Gethsemane. Kunt ge niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid. Wat kan het vaak door de drukte, door de dingen die ons leven volmaken, overvol maken, verslappen dat gebedsleven, dat wakend zijn bij de dingen van de Heere? Wat een genade, gemeente, en die genade is niet goedkoop, begrijpt u me goed, dat de Heere Jezus voor zulke mensen gewaakt en gebeden heeft. En dat hij juist in die hof van Gethsemane het zegt, en indien ge dan mij zoekt, laat deze die niet waken en bidden kunnen zoals het behoort, zwak van moed en klein van krachten als ze zijn, stof van jongs af geweest, laat deze heen gaan. Misschien herkent u uzelf daarin. Want de discipelen komen er in de hof van Gethsemane als zwakke, kleine, nietige, zondige mensen af. Ze krijgen geen ridderordes uitgereikt. Ze worden getekend in wie ze zijn. Maar wat een genade dat de Heere nou juist voor zulke mensen zegt: laat deze heen gaan. Hij beveelt het. Dat betekent dat de hele kracht van zijn offer daarachter ligt. Als de Heere Jezus zijn bloed geeft en zijn leven geeft voor zulke mensen, dan kan de duivel, dan kan de wereld, dan kan de zonde ze niet meer opeisen. Dan mogen ze heen gaan. U kent misschien die oude uitdrukking. Waarin een zondig mens zegt: ik kan niet, ik deug niet, ik heb niet, ik enzovoort. Deze goede oude schrijver is er één vergeten. Ik hoef ook niet. Ik hoef niet te betalen. Ik hoef niet mijn eigen gerechtigheid op te bouwen. Want wanneer je mag rusten achter het werk van de Heere Jezus, dan ga je door het geloof zien. Hij heeft het alles betaald en hij zegt het met majesteit en met macht. Laat ze heen gaan. En dan mogen ze vrij uitgaan. Schuld vergeven, zonde verzoend, eeuwige gerechtigheid. En dan zingt het ook in je hart. En het is goed om dat te zingen, ook ter afsluiting van deze tafel. Het vierde vers van Psalm 116. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Psalm 116, het vierde vers. Dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat totdat hij komt. Een van de alleroudste woorden voor het avondmaal is eucharistie. Sommigen zullen het woord kennen. Letterlijk vertaald betekent dat woord dankzegging. Goed spreken van God. God loven. God prijzen. En dat is een hele gepaste manier om het avondmaal aan te duiden. Want bij de tekenen van het verbroken brood en van de vergoten wijn worden we herinnerd aan wat de Heere Jezus Christus heeft willen doen. Lijden, sterven, betalen, zijn leven geven, opdat zondaren behouden kunnen worden. En als we dat tegen de achtergrond van de tekst van deze morgen plaatsen, dan wordt dat wel heel duidelijk. Want de woorden van onze tekst zeggen: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven, opdat vervuld zou worden. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Het is alsof de Heere Jezus daarmee heel zijn kerk en al zijn kinderen persoonlijk ervan wil overtuigen. Niemand. Het staat er in de grondtekst met heel veel klem en nadruk. Maar dan ook helemaal niemand. Er kunnen momenten zijn in ons leven wanneer de twijfel toeslaat en de aanvechting toeslaat. Om met een oud gedichtje te zeggen, mag ik met recht een kind van de Heere heten? Ben ik zijn eigendom of ach, ben ik het niet? Die momenten kunnen er zijn. De een beleeft dat sterker dan de ander ook. Maar er kan wel eens geschud worden aan ons leven. Aan het werk van de Heere Jezus Christus is tijdens zijn leven op aarde ook geschud. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar hij is niet gevallen. Hij is niet bezweken en daarom heeft hij niemand verloren. Als we in zijn handen, in zijn hart gedragen worden, en dat mag het geloof belijden en beleven, dan kunnen we nooit meer verloren gaan. Luther zei het al, wie in de wonden van Christus rusten mag door het geloof, kan niet meer verloren gaan. Want het woord van Christus is waar. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand, maar dan ook helemaal niemand, verloren. En daarom is het avondmaal ook een gelegenheid om hem te danken voor zijn grote werk. Het werk van het gebroken lichaam en van het vergoten bloed. En dat zingen we ook samen met het 7e vers van Psalm 116. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. 116, het 7e vers. Er zijn aan deze vierde tafel nog enkele plaatsen. Wie met ons de dood van de Heere wil verkondigen, wordt genodigd in zijn naam om aan deze tafel plaats te nemen. Als er niemand meer is, zal deze tafel ook de laatste tafel zijn. Brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat al zo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat tot zijn gedachtenis. Een van de meest diepe vruchten van het geloof is de liefde. Paulus zegt zelfs dat terwijl het geloof en de hoop uiteindelijk zullen vergaan, als Christus kerk in heerlijkheid komt, de liefde zal blijven. Liefde, dat is het grote thema van de voorgaande hoofdstukken van het Johannesevangelie. Als we hoofdstuk 13, u zou het thuis aan tafel kunnen lezen. Als we hoofdstuk 13 lezen, dan gaat het over de begin van de viering van het Pascha en de instelling van het heilig avondmaal. En dan begint het Johannesevangelie als enige evangelie met deze woorden: Jezus heeft de zijne lief gehad tot het einde. Daar zit een geweldige gedachte achter. De liefde van de Heere Jezus Christus is niet vergaan. Toen hij gearresteerd werd in de hof, we hebben dat samen gelezen. Toen hij bespot werd voor Caiaphas en voor Annas. Toen hij gegeeseld werd bij Pilatus, zijn liefde bleef. Hij heeft de zijne lief gehad tot het einde. En dat wordt, we hopen daar vanmiddag meer over te horen, in het laatste kruiswoord wat Johannes ons bericht, tot zijn afsluiting gebracht. Het is volbracht. Wat is volbracht? Hij heeft ze lief gehad tot het einde. En dat betekent dat de Heere Jezus Christus zijn kinderen bewaart. Wij geloven met de kerk van de reformatie op grond van de schriften in de volharding der heiligen. Hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. Nee, dat betekent niet dat de gelovigen altijd zo verschrikkelijk volhardend zijn. Want ze zijn, zoals al gezegd, zwak van moed en klein van kracht. Maar ze worden bewaard door de Heere Jezus. En daarom is het waar en blijft het waar. Het woord wat voor velen van ons voorgeslacht en wellicht ook voor velen van ons tot grote troost geweest is. De Heere zal het voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zijn. Dat is geen twijfel van die dichter. Want die heeft het eerst beleden met klem en met kracht. De Heere zal het volenden. Maar het vertrouwen op de belofte van God maakt het gebed nooit overbodig. Moet u nooit vergeten. Maar drijft juist tot het gebed. U zult het volleinden, Heere, dat staat in uw woord. Maar verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zijn. Want het wordt in onze tekst gezegd. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Christus bewaart zijn kerk tot het einde toe. En weet u wat daar de zegen van is? En ik mag ook zeggen de vrucht van is. Dat prachtige woord uit Psalm 116. Ik zal liefde en lof, voor u ten offer mengen. Gods kerk, ook de kerk van het Nieuwe Testament, offert aan God. Liefde en lof. En ik weet niet wat de voorrang heeft. Het is liefde en lof, en lof en liefde. En in het offer aan God, in de vrucht van de lippen, noemt de Bijbel dat ook. Strijden liefde en lof om de voorrang. En wij willen daar zo meteen samen van gaan zingen, nadat we eerst deze tafel en ook de bediening van dit avondmaal met dankzegging en met gebed hebben afgesloten. We zingen dus na het gebed en de dankzegging uit Psalm 116, het 10e vers. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Maar zoeken we eerst het aangezicht van de Heere in dankzegging. Ja, Heere, u bent het waard om gedankt, geëerd, geprezen en geloofd te worden. U, Heere Jezus Christus, hebt in gehoorzaamheid aan de Vader het werk gedaan. Het werk dat bij ons bij de handen afbrak en telkens weer afbreekt. Wij kunnen onszelf niet redden. Wij vallen onszelf en u voortdurend tegen. Maar u, Heere Jezus, hebt het werk willen doen. En uit degene die u gegeven zijn, hebt u niemand verloren. Dat mag het geloof zien en daarin rusten. U bewaart ze tot het einde toe. En wat zullen wij dan zeggen, Heere? Dan blijft er alleen maar over liefde en lof. Gemengd als een offer, een dankoffer aan u de Heere. Laat het in het hart van ons allen mogen leven. En laten we met liefde en lof tot u mogen keren. Dank u, Heere, voor uw grote gave in de Heere Jezus Christus. Voor dat machtige werk van verzoening en verlossing. O, geef dat wij allen daar het heil en de zaligheid mogen zoeken en vinden in hem. En zo liefde en lof voor u ten offer mogen mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Amen. Wij eindigen met de dankzegging van het formulier. Dat wil zeggen met de lofverheffing en ook met het dankgebed. Geliefden in den Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt de Heere zich over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen met het dankgebed van het formulier. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. Onze slotzanggemeente is Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.